Het Koninkrijk van God wordt niet gebouwd met alleen onderwijs of mooie woorden, maar wanneer we in beweging komen met wat we ontvangen hebben. God reageert op gehoorzaamheid en initiatief. Deze les is gegeven bij onze groeiconferentie Inburgering in het Koninkrijk. We hopen dat je van deze podcast mag leren en dat wij een steentje mogen bijdragen aan jouw groei.
Ik was 25 en ik had 7 jaar gestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft. Om te snappen en te leren hoe je producten ontwikkelt. En op mijn 25ste begon ik aan mijn eerste baan bij Lely in Maassluis. En zij maken melkrobots, geautomatiseerde robots om koeien te melken. Iemand wel eens van gehoord? Ah, oh mooi, mooi, mooi. En ik kwam binnen als engineer, als ingenieur, afgestudeerd ingenieur met een universitaire titel op zak. En ik dacht, nu gaan we beginnen. En een van mijn eerste opdrachten om aan die robot te werken, was het ontwerpen van een nieuwe voerbak. En je moet weten, zo'n koe loopt in zo'n robot en die gaat dan staan, maar die wil natuurlijk ook iets hebben om te vreten of beziggehouden te worden. Ja, zo is het eenmaal. Dus terwijl die gemolken wordt, krijgt die voer en dat voer valt in een enorme bak. En die bak die zit in een deur en die deur die kan open en dicht. Dus op het moment dat die koe eruit loopt, gaat die deur open, bak gaat mee, komt er een nieuwe koe in. Dan gaat de deur dicht, dan komt die bak voor zijn neus en dan krijgt hij voer en dan kan hij lekker vreten. Nou, even de setting. Maar die oude bak in de robot, die was niet helemaal goed en ik mocht een nieuwe ontwerpen ontwikkelen. Ik dacht, dat is een mooie eerste klus. Dus met al mijn theoretische vaardigheden die ik op de universiteit had opgedaan, begon ik in de koeienstront na te denken over waar moet die bak dan aan voldoen. Hoe moet het dan wel? De oude bak voldoet niet. Er moet een nieuwe bak ontwikkeld worden. Dus ik dook in de theorie en ik begon met ontwerpen. En dat deed ik in de virtuele wereld. Want we hadden een 3D-model, een technisch tekenmodel van die robot. En daar begon ik een nieuwe voerbak in te ontwerpen. Het was echt een mooie voerbak. Na een aantal weken ontwerpen in theorie moet zo'n product getest worden. Maar voordat je er meteen 3000 bestelt, is het handig om 1 testproduct te bestellen. Dus ik bestelde een testproduct van die nieuwe mooie bak die ik had ontwikkeld. En het werd een 3D-printmodel. En ik was een van de eerste binnen Lely die zo'n groot model liet printen. Dat gebeurde, meestal waren het kleine plastic modelletjes. Maar ik had een bak van bijna een meter bij een meter liet ik 3D-printen. Was nog nooit gedaan. Ik dacht, nou ja, als het nooit gedaan is, dan iemand moet de eerste zijn. Dus ik mocht een bak laten 3D-printen. Dat kostte een aantal weken. Het bedrijf had het ook nog nooit zo groot gedaan, dus dat moest verlijmd en ingewikkeld en moeilijk. En het kostte een paar duizend euro, het eerste testmodel. Na een paar weken ontwerpen kwam die bak binnen op kantoor. Grote doos. En ik en mijn collega's stonden om die doos heen. We begonnen die doos uit te pakken. Wauw, we hebben nog nooit zo'n groot 3D-printmodel gezien. Mijn collega's enthousiast. En moment van de waarheid. We namen die bak mee naar beneden, naar onze werkplaats. Dus we sjouwden die bak naar beneden. En in de werkplaats stond een robot waar je op kon testen. Dus die deur stond open. En ik met een aantal collega's heb die bak gemonteerd in die deur. Het zag er echt nog steeds fantastisch uit. Complimenten van mijn collega's. Wat heb je dat goed ontworpen. En ik dacht zelf ook, dit gaat goed. Totdat een van mijn collega's het briljante idee had om de vraag te stellen, hoe zou die bak er eigenlijk uitzien als de deur dicht is? En ik zei, nou ja, dan laten we dat testen. Dus hij drukt op de knop. De deur gaat dicht. De bak gaat mee. En die deur is bijna dicht. En in één keer, kabam! Voor degene die na de lunch nog een beetje wakker moesten worden. En die bak, die breekt in een aantal stukken compleet uiteen. Dus binnen 10 seconden had ik een bak van een paar duizend euro. Afgestudeerde engineer. Een paar weken in dienst bij dit bedrijf had die bak van een paar duizend euro in een paar stukken gebroken. En ik ging erbij zitten en mijn collega's gingen erbij zitten. En we keken ernaar en we zeiden, wauw, wat een bak, wat een bak. En ja, wat doe je dan? Dus schoorvoetend ging ik terug naar boven, naar het kantoor waar mijn collega's zaten. En ik vertelde mijn baas wat er was gebeurd. Ik zei, ja, een paar duizend euro besteed aan een bak, wekenlang getekend in theorie, totdat uiteindelijk die bak in praktijk kapot ging. En mijn leidinggevende, daar wil ik straks nog wat meer over zeggen, die zei, nou, je hebt in ieder geval vandaag iets geleerd. Dat is waar. Hij zegt, want deze bak doet het niet. Ik zeg, nee, dat is ook waar. En we kwamen erachter dat die bak perfect past in een open deur, maar niet past in een dichte deur. En ik had het nodig om wat aanpassingen te maken aan die bak. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. En als je vandaag een robot bestelt, dan zit mijn bak er nog steeds in. Ja, is gaaf, hè? Maar ik had de praktijk nodig om datgene wat ik in theorie had getekend en had bedacht, ook echt te testen. En uiteindelijk was mijn leidinggevende zeer behulpzaam. En ik wil daar straks nog wat over vertellen. Want zijn reactie heeft mij geholpen om, ondanks dat ik een fout had gemaakt, om door te gaan, verbeteringen toe te passen en te zien, dit werkt dus niet in praktijk. Ik moet dus een aantal aanpassingen maken. Zo werkt het ook in het Koninkrijk van God. Want je kunt een bijbelschool doen, zoals ik de universiteit had gedaan, en in theorie leren hoe de dingen in elkaar zitten. Modellen leren, theologie leren. Je kunt 2 dagen op deze conferentie zitten en fantastisch onderwijs krijgen van Martin en van Karin en vanochtend van andere Martin. Maar als je het niet test in praktijk, dan weet je niet wat het doet. En het Koninkrijk van God wordt niet gebouwd met mooie praatjes. Het Koninkrijk van God wordt niet gebouwd door een bijbelschool en ook niet door een conferentie. Dat bouwt de Heilige op en het rust de Heilige toe. Maar het Koninkrijk van God wordt pas gebouwd als jij en ik iets gaan doen met wat we hebben geleerd. In actie gaan brengen dat wat we in theorie hebben ontdekt met elkaar. En daar wil ik in deze activatiesessie vanmiddag met jullie over nadenken. En dat gaan we doen aan de hand van de gelijkenis in Lucas 19. De gelijkenis van de ponden of van de drachmen, dat zou je ook kunnen zeggen. En ik wil een stukje onderwijs gebruiken om eens na te denken van hoe zetten we nou datgene wat we in theorie leren over het Koninkrijk van God om in praktijk. Hoe kunnen wij er wat mee gaan doen? Want het is fantastisch als je 2 heerlijke dagen hier hebt gehad bij Royal Mission. Maar als je niet naar huis gaat en bij wijze van die voerbak morgen in praktijk gaat testen, dan heeft het niet zoveel zin. En ik wil je vanmiddag daarin meenemen in een aantal praktische dingen hoe je dit kunt, de theorie van deze dagen kunt omzetten in praktijk. En ik wil vragen of jullie mee willen lezen in Lucas 19 vanaf vers 11. Je kunt ook meelezen op de beamer, je kunt in je Bijbel meelezen. Je kunt ook je ogen dicht doen als je dat fijn vindt om je te verplaatsen in dat verhaal. Maar ik wil je uitnodigen om eens naar dit verhaal te luisteren. En gewoon eens even op te laten inwerken wat het met je doet. Dus we nemen na het lezen van dit verhaal een klein minuut de tijd om even gewoon bij jezelf na te gaan. Wat doet dit verhaal nu met mij? Wat triggert dit? Wat raakt het? Wat vind ik mooi? Wat vind ik irritant aan dit verhaal? Om even voor jezelf bewust te zijn, dit is dus mijn eerste reactie op zo'n verhaal. Daar kom ik zo nog verder. Dus neem even de tijd om je in te leven in het verhaal wat we zo met elkaar gaan lezen. Terwijl Jezus deze gelijkenis vertelt in Lucas 19, is de kans groot dat hij nog in dat huis van Zacchaeus was. Dat is leuk, hè? Dus waar Martin net geëindigd was, daar begint Jezus in dat huis van Zacchaeus deze gelijkenis te vertellen. En er staat aan de mensen die stonden te luisteren, dus waarschijnlijk in en om dat huis van Zacchaeus, vertelde hij Jezus nog een gelijkenis. Aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was. En zij dachten dat het koninkrijk van God spoedig zou aanbreken. Zij dachten, nu gaat het komen, nu gaat hij het koningschap op zich nemen. Maar Jezus dacht, nee, ik moet daar nog een stukje onderwijs aan vastplakken. Want het zit anders. En Jezus zei, een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep 10 van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen 100 drachmen en zei tegen hen, ga daarmee handel drijven, terwijl ik weg ben. Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap, we willen niet dat die man koning over ons wordt. Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen, om te vernemen wat zij met hun handel drijven hadden verdiend. En de eerste kwam en zei, Heer, let goed op wat er staat, uw geld heeft het 10-voudige opgeleverd. En zijn meester zei, voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets gerings, verleen ik je het bestuur over 10 steden. De tweede kwam zeggen, uw geld, heer, heeft het 5-voudige opgebracht. En tegen hem zei hij, je krijgt het bestuur over 5 steden. Toen kwam de derde dienaar, die zei, heer, ook hier is uw geld. Ik heb het in een doek voor u bewaard. Waarschijnlijk was dat een zweetdoek. Ik heb het in een zweetdoek voor u bewaard. Want ik was bang voor u, omdat u een streng man bent, die terugvordert waar hij niet heeft gestort en oogst waar hij niet heeft gezaaid. En zijn meester zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. En met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid. Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen. En tegen degene die erbij stonden, zei hij, neem hem de 100 drachmen af en geef ze aan de knecht die het 10-voudige verworven heeft. En de omstanders zeiden, maar heer, hij heeft al het 10-voudige. En ik zeg jullie, wie heeft, zal nog meer krijgen. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen. En na deze woorden trok Jezus verder vanuit het huis van Zacchaeus op weg naar Jeruzalem. En ik wil je vragen om een kort minuutje even de tijd te nemen om voor jezelf te reflecteren. Wat doet dit verhaal met mij? Waar schuurt het? Waar triggert het? Waar raakt het iets? Laat even gebeuren wat er... Geef woord aan wat er van binnen gebeurt als je dit verhaal hoort. Kan iemand iets roepen wat triggert, wat schuurt, wat je moeilijk vindt, wat het met hem doet? Dood hen voor mijn ogen. Ja, dat is heftig hè, als Jezus dat zegt. Zeker. Dat je niet voor jezelf mag houden wat je gekregen hebt of geleerd hebt. Iemand nog? Angst verlamd. Mooi. Dat is mooi om op te schrijven. Zeker. De gelijkenissen die Jezus vertelt, het onderwijs wat hij geeft, waar je waarschijnlijk de afgelopen dagen ook meer van gehoord hebt, als we de verhalen in Lucas hebben gevolgd de afgelopen 2 dagen. Die worden door Jezus verteld om iets uit te leggen hoe het koninkrijk van God functioneert. Alles wat Jezus deed was het koninkrijk van God verkondigen, uitleggen en zeggen, dit is hoe het koninkrijk van God functioneert, dit is hoe het koninkrijk van God eruit ziet, dit is hoe het koninkrijk van God werkt. En hij gebruikt daar gelijkenissen voor. En je ziet dat Jezus heel scherp is tegen de religieuze leiders en tegen religie, en tegelijkertijd heel genadevol en liefdevol is tegen degene die hem zoeken. En die eigenlijk denken, maar ik verdien dit niet. Dus hij is heel scherp tegen de mensen, tegen de farizeeën, de religieuze leiders die denken, wij weten hoe het zit, we weten wat we moeten doen. Die eigenlijk leven bij die boom van kennis van goed en kwaad. Daar is Jezus scherp op. Hij rammelt als het ware aan die boom van kennis en goed en kwaad. En naar de mensen die hem willen horen, die hem zoeken, die in een boom klimmen om hem te zien, is die genadevol en liefdevol. En dit contrast zie je ook terug in de gelijkenis die Jezus hier vertelt. Jezus' doel met het vertellen van gelijkenissen is eigenlijk om aan een boom te rammelen. Om een reactie te ontlokken, om een confrontatie aan te gaan. Want hij wil eigenlijk deze religieuze leiders laten zien, jullie zitten mis. Jullie zitten bij de boom van kennis van goed en kwaad. En door het vertellen van deze schurende, scherpe verhalen, probeert hij ze wakker te schudden. En te laten zien wie hij werkelijk is en hoe het koninkrijk van God werkelijk functioneert. Dus Jezus wil ook met het vertellen van deze gelijkenis beweging creëren en religieuze leiders, maar ook religie, duidelijk maken dat ze op een doodlopend spoor zitten. En dat wil de gelijkenis ook vandaag met ons doen. Het wil schudden. Het wil wakker maken. Het wil in beweging zetten. Het wil een reactie van ons ontlokken. We moeten hier iets mee met dit verhaal. Dit vraagt iets van ons. Ook vandaag. En er valt over deze gelijkenis ontzettend veel te vertellen. Je kan ook de parallel trekken met Matteüs 25. De gelijkenis van de talenten. De een krijgt 5, de ander 2, de ander 1. Maar ik dacht onder het mom, dat ik vanmiddag niet zo heel veel tijd heb en dit een activatiesessie is, laat ik alle moeilijke dingen uit deze gelijkenis eruit. En als je theologische vragen over deze gelijkenis hebt, dan mag je naar Martin of naar Martin Dol. En ik doe vandaag een beetje wat leuke dingen uit deze gelijkenis. Is dat een deal? Ja? Mooi. Dus ik ga vanmiddag niet induiken op allerlei details en allerlei prachtige lijnen in deze gelijkenis en allerlei lagen die er misschien ook wel onder zitten of ingaan op specifieke dingen. Wat bedoelt hij daarmee? Maar ik wil eigenlijk met jullie gewoon heel eenvoudig eens uitzoomen op deze gelijkenis. En de vraag stellen, wat wil Jezus met dit verhaal nu eigenlijk vertellen? Zonder dat we verstrikt raken in alle dingen waar we over struikelen of waar we nog even geen raad mee weten of details waar we op in willen duiken. Maar even uitzoomen. Jezus vertelt een verhaal. Om uit te leggen wie hij is, hoe het koninkrijk van God functioneert en om ons een reactie uit te lokken. Wij mogen nu kiezen, hoe verhouden wij onszelf tot dit verhaal? Dus we zoomen uit. Een paar dingetjes om daarmee te starten. De man van voorname afkomst die op reis gaat, is eigenlijk een beeld van de Heer Jezus. Die is gekruisigd, is opgestaan, naar de hemel is gegaan, daar zijn koningschap heeft ontvangen en nog een keer gaat terugkomen. We verwachten zijn wederkomst. En in de tussentijd, geeft Jezus aan, krijgen al zijn dienaren allemaal iets in handen om mee te werken. Noem het een talent, noem het een pond, geef het een naam drachne. Maar Jezus laat zien, de Heer gaat weg, het koningschap wordt nog niet direct zichtbaar op aarde. Er zit een tijd tussen, maar hij komt terug om met het koningschap terug te komen. En in die tussentijd krijgen zijn dienaren de ruimte en de kans om aan de slag te gaan met datgene wat zij van hun Heer gekregen hebben. Dus heel eenvoudig weg zou je kunnen zeggen over dit verhaal. Jezus maakt in deze gelijkenis duidelijk dat het de bedoeling is dat wij allemaal, jullie allemaal zoals je hier zit, aan de slag gaat, iets gaat doen, handel gaat drijven met datgene wat jij van jouw Heer ontvangen hebt. Dat is wat Jezus hier wil laten zien. En ik wil vanuit dit verhaal kort 6 highlights met jullie delen. Een aantal dingen die zullen je bekend zijn, dus ik vertel niks nieuws, maar ik wil 6 highlights aanbrengen, of uit dit verhaal halen, om jullie mee te nemen en aan te zetten met eigenlijk de vraag, de centrale vraag van vanmiddag: wat heb jij gekregen van jouw Heer en wat doe je ermee? Dat is de vraag die je voor jezelf mag beantwoorden. Wat heb ik gekregen van mijn Heer en wat ben ik er op dit moment mee aan het doen? Ben ik handel aan het drijven met datgene wat ik gekregen heb? Weet ik überhaupt wat ik gekregen heb? Dat zijn vragen die je voor jezelf mag beantwoorden vanmiddag. Ik ga 6 dingen noemen, kan je meeschrijven, weet je waar we zijn. En de eerste is, wat ik mooi vind in dit verhaal, en dat zie je ook in Matteüs 25, niemand kreeg niets. Er was niemand, geen dienaar die niks kreeg. Met andere woorden, iedereen kreeg iets. In dit verhaal kregen ze 100 drachmen. Wordt aangenomen dat het zo'n 3 maand salarissen zijn. In Matteüs 25 zijn het talenten die worden uitgedeeld. Maar niemand krijgt niets. Iedereen krijgt iets. Dus als je hier vanmiddag zit en je hoort dat stemmetje in je hoofd die zegt, maar jij hebt niks gekregen, jij hebt niks in te brengen, jij hebt niks. Dan is dat vanaf vandaag de laatste keer dat dat stemmetje vat krijgt op jouw oren. Zullen we dat afspreken? Dus je mag even tegen je buurman zeggen, je mag nooit meer zeggen, ik heb niks ontvangen, ik heb niks gekregen. Nooit meer, hè? Nooit meer. Goed zo, Martin. Nooit meer. Dus laat er na vandaag niemand zijn die zegt, ja, ik ben overgeslagen. Ja, bij het uitdelen van de talenten stond ik achteraan. Ja, kijk dat hij het doet en dat hij het heeft. En ja, maar goed, ik heb niet zoveel in de melk te brokkelen. Dat is gewoon bijbels onjuist. We hebben allemaal iets gekregen. En daarmee hebben we allemaal de verantwoordelijkheid gekregen om er iets mee te doen. Dus er kan ook vandaag niemand zeggen, ja sorry, ik ben niet aan het handel drijven, want ik heb niks gekregen. Nee, je hebt iets gekregen. En misschien weet je het nog niet, misschien is het in het stof geraakt, misschien ben je het onderweg verloren, dat kan. Of is er zoveel op je ingepraat dat je denkt dat je niks meer hebt en niks meer kan en geen waarde toe te voegen hebt, dat zou gebeurd kunnen zijn. Maar dit verhaal laat zien, en dat zie ik door de hele Bijbel heen, we hebben allemaal iets gekregen. En de kunst is om te achterhalen, wat heeft God mij gegeven? Kan ik dat benoemen? Kan ik daar mezelf over verheugen? Kan ik daar blij mee zijn? Kan ik het ook voor mezelf accepteren? Ja, dit heb ik gekregen. Ja, dat is mooi dat God mij dat gegeven heeft. Ja, dit mag ik inzetten. Soms als Nederlanders hebben we daar zelfs schroom over. Dat we het moeilijk vinden om te zeggen dat we iets goed kunnen. Want ja, laten we vooral bescheiden zijn. Maar niks in dit verhaal zegt dat we bescheiden moeten zijn. Toch? Niks in dit verhaal zegt, ja, wees maar een beetje terughoudend met dat wat je gekregen hebt. Sterker nog, de Heer zegt, handel drijven daarmee. Het betekent dat je moet weten wat je gekregen hebt, daar verheugd over mag zijn en daar met enthousiasme mee aan de slag mag gaan. Dus niemand kreeg niks. De kunst is te ontdekken, wat heb jij ontvangen? Tweede punt wat ik zelf interessant vond opnieuw te ontdekken in dit verhaal, is dat wij rentmeesters zijn. Jij bent een rentmeester van datgene wat je is toevertrouwd. Ik vind het interessant om te zien dat de dienaren zeggen, Heer, hier is uw geld, hier is uw pond. En ik heb er 5 pond van gemaakt of 10 pond van gemaakt. Dus hetgene wat zij krijgen, deze dienaren krijgen van hun Heer, is niet hun bezit en niet hun eigendom. Ze zijn rentmeesters. Ze mogen het beheren. Ze mogen met het vermogen van hun Heer, die pond, die drachme, talent, mogen aan de slag gaan, ze mogen risico's nemen, mogen fouten maken. De bedoeling is dat ze vrucht dragen. Maar zowel datgene als wat ze hebben ontvangen, als datgene wat ze ermee hebben voortgebracht, 5 maal zoveel, 10 maal zoveel, het was van hun Heer, het is van hun Heer en het zal altijd van hun Heer blijven. Ook de opbrengst van de oog. Dus dat betekent dat alles wat jij, wat wij met elkaar, maar ik spreek even in de jij-vorm, of moet ik in België u zeggen, wat zijn beleefd? Nee, mag ik jij zeggen? Mooi, dankjewel. Dus alles wat jij persoonlijk ontvangen hebt, is van Jezus. Het is niet van jou, het is niet jouw eigendom. Je kunt daar niet mee doen wat je zelf wil of het in de grond stoppen omdat je denkt, ja, dat is mijn goed recht. Nee, het is van hem. Je hebt het van hem in bruikleen ontvangen. Het is zijn eigendom waar je een tijdje over mee aan de slag mag gaan, wat je een tijdje mag beheren. Maar het is van hem, het blijft van hem en het zal altijd van hem zijn. En het mooie is, hij geeft het je zodat je ermee kunt spelen. Hij geeft het je, zodat je ermee kunt experimenteren. Hij geeft het je, zodat je ermee handel kunt drijven. Dus wat je gekregen hebt, is van hem. Ook je talent, ook je stem, ook je gaven, ook je vermogen om rijkdom te verwerven. Het is van hem. Er is helemaal niks van jou bij. Het is van je Heer. Het is ook niet voor jou. Het is niet van jou, het is ook niet voor jou. Maar je bent rentmeester van datgene wat je gekregen hebt. wat van hem is. En je mag het inzetten ten dienstbaarheid van anderen. De bedoeling is dat het gaat draaien, dat het gaat rollen. Dat niet jij daar alleen mee gezegend wordt, maar de mensen die jij mag dienen, die mogen daarmee gezegend worden. Dus je bent een rentmeester. En misschien kan dat helpen om datgene wat je gekregen hebt ook actief in praktijk te brengen. Als je het een beetje los ziet van jezelf, dat het van jou is en dat jij bepaalt. Nee, het is in dienst van zijn koninkrijk mag je gaan vrucht dragen. Je bent rentmeester. Het derde punt wat ik wil noemen kort, wat ik interessant vond, is dat die 10 ponden zijn geen spectaculaire, bovennatuurlijke, wauw, gaven. Zo denken wij soms. Heer, geef mij de gave om net als Martin Kornstra hier zo te spreken en uit zijn dak te gaan en dan ook nog met een gitaar te kunnen spelen en zieken de handen op te kunnen leggen. Oh, als ik die gave zou krijgen, ja, wauw, dan kan ik daar wel handel mee drijven. Of geef me een genezingsbediening of een aanbiddingsbediening. Of we denken heel vaak in grote geestelijke dingen, in bedieningen. Mensen die op het podium iets te doen hebben. Dat is heel vaak ons referentiekader. Wauw, als ik dat nou gekregen had. Maar de 10 ponden die de Heer in beheer geeft, zijn helemaal geen spectaculaire geestelijke gaven die worden uitgedeeld. Ponden waren gewoon, of drachmen in dit geval, was gewoon een betaalmiddel. Daar kon je gewoon mee handel drijven. Het waren gewoon credits. Het was alsof de Heer zei, hier heb je mijn creditcard met een aantal maanden maandsalaris. Ga er maar mijn handel drijven. Het waren gewoon hele natuurlijke, fysieke dingen waar je mee aan de slag kon gaan. Discipelschap en Jezus volgen, aan de slag gaan met datgene wat jij ontvangen hebt, handel drijven met datgene wat hij jou gegeven heeft, gaat vooral over gewone gehoorzaamheid in het dagelijkse leven. Gewoon de dingen die jij vandaag van Jezus ontvangen hebt. In de relaties waar je nu in zit, mag je handel drijven met datgene wat je hebt gekregen. Gewoon op de plek waar je nu werkt of daar waar je studeert, heeft God je een persoonlijkheid gegeven. Heeft God je een stem gegeven. Heeft God je talenten gegeven. Heeft God je bepaalde mimiek gegeven. Bepaald vermogen gegeven om daarmee aan de slag te gaan. In je geloofsgemeenschap. In de samenleving. Doe gewoon eens aardig tegen je buurman. Je kunt er naar verlangen om een fantastische, spectaculaire preek te houden voor 4000 mannen of mensen. En jezelf de vraag zeggen, oh Heer, geef me dan toch hè, die gaven, die talenten om het in het groot te doen. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb je al zoveel gegeven. Zet het eens in voor je buren. Zet het eens in voor je wijk. Maak eens een praatje met de persoon die achter de kassa zit als je afrekent. Geef eens een compliment. Zoek van de week je collega's op en bemoedig hem. Moedig hem aan dat hij een fantastische voerbak heeft ontwikkeld en dat hij die week heel veel heeft geleerd of zo. De 10 ponden zijn geen spectaculaire gaven. En wij zijn dit als kerk ook aan het ontdekken. Want als kerk zitten we vaak in het stramien. Ook met kerst en ook met allerlei dingen die we doen. Oh, betere diensten, mooiere diensten, spectaculaire diensten. Meer kracht van God in onze diensten. Absoluut, is goed, is mooi, daar mogen we naar verlangen. Maar hey, in onze diensten zitten gemiddeld 400-500 mensen die allemaal een netwerk van mensen om hen heen hebben. En in plaats van te kijken, goh, wat voor spectaculairs gaan we deze zondag verwachten, zeg ik tegen mijn gemeente, wat voor eenvoudigs, simpels en heel gewoons ga jij deze week doen? Met datgene wat je is toevertrouwd. Met die glimlach op je gezicht. Met dat tientje in je zak. Met het vermogen om een ander te helpen of een woord van wijsheid uit te delen. Of als ontwerper gewoon aan de slag te gaan bij het bedrijf waar je producten voor ontwikkelt. Met je beste zelf. Het beste van jezelf geven op de plek waar je woont, werkt en leeft. En dit is de slag die de kerk ook te maken heeft. We denken vaak in spectaculaire, grote, geestelijke dingen. Maar het meeste van ons leven speelt zich af in het normale, dagelijkse leven. En daar heeft Jezus ons ponden gegeven, drachmas gegeven, vermogens gegeven. Om in het normale, dagelijkse leven, daar waar je woont, werkt en leeft, een verschil te maken. Handel te drijven. Het is veel dichterbij dan dat je denkt. Ik zit even naar de tijd te kijken. Ik ga de turbo er even inzetten, denk ik. 4. Punt 4. God reageert op beweging en initiatief. Wij denken heel vaak dat we van God een plan moeten horen, een stem moeten horen. Dit is de richting die je moet gaan. Dit is hetgene wat je moet doen. En dan pas kom ik in beweging. Maar God reageert op beweging. Hij heeft je al zoveel gegeven wat in jouw vermogen zit. Gaven, talenten, een persoonlijkheid, passies. En God reageert op beweging. Het is als zo'n lampje wat aangaat als bewegingsschakelaar. Op het moment dat jij in beweging komt, gaat het licht aan. En dat is mijn boodschap vandaag voor jullie. Kom in beweging. Ga gewoon eens wat doen. In plaats van dat je naar boven zit te kijken. Heer, wat is uw plan? Heer, wat mag ik doen? Martin zei het net. Er is maar een soort, hè, dit is het plan van God voor mijn leven. Er zijn honderden bomen waar je tegenaan kan plassen. God heeft heel veel bomen in die hof neergezet. Ga er gewoon eens met één aan de slag. God reageert Dat was niet heel theologisch misschien het verantwoord, maar ik moest er in één keer aan denken. Geloven is actie. Geloof wordt pas zichtbaar als je in actie komt met datgene wat je hebt gehoord. En we gaan zo meteen een paar korte dingen noemen om daadwerkelijk in actie te komen. Eentje trek ik alvast vooruit. Dus gewoon, ga gewoon aan de slag met waar je nu bent, met wat je nu hebt gekregen. Want God reageert op beweging. Je hebt geen woord nodig, om geen stem uit de hemel die zegt, ga naar links, geef dit weg. Het is God in jou. Ga het gewoon doen. Kom in beweging. En dan komt de zegen daar vanzelf bij. En God stuurt je onderweg wel weg. Maar tegen heel veel van jullie mag ik vandaag zeggen, kom eens in beweging. Ga eens wat doen. Ja, maar ik hoor de stem van God niet. Omdat hij al lang gesproken heeft. Namelijk, ga. Hij heeft al lang gezegd. Ga op pad. Ga wat doen met wat je gekregen hebt. En God gaat wel bijsturen. En dan spreekt hij wel als je een afslag mist. Vijfde, er is beloning op basis van vrucht. Dus de mate waarin je vrucht draagt, is de mate waarin je ook wordt beloond. Dat vinden wij vaak een beetje lastig, maar dat is wat de Bijbel hier wel laat zien. En sommige mensen zijn bang om hun redding kwijt te raken als ze onvoldoende handelen met hun gaven talent. Maar dat is niet wat hier wordt gezegd. Dus de man die zijn vermogen verstopte in zijn zweetdoek, raakte niet zijn redding kwijt, niet zijn relatie met zijn Heer kwijt. Hij raakte alleen zijn vrucht kwijt, wat hij eigenlijk niet had voorgebracht. Degenen die werden gedood waren degenen die de Heer haten en niks met hem te maken wilden hebben. En vaak verwarren wij die twee, dat we een beetje in de kramp komen. Oh, we moeten wel werken voor onze Heer, we moeten wel handelen met onze talenten. Want als we onvoldoende vrucht dragen, word ik dan wel gered? Dat gaat hier helemaal niet over. Je wordt gered op basis van je geloof in Jezus Christus. Dat is een genadegave, daar hoef je niet voor te werken, daar hoef je niet voor te presteren, daar hoef je geen vrucht voor te dragen. Tuurlijk, het werkt uit, maar het is geen voorwaarde. Maar tegelijkertijd laat de Bijbel wel zien dat naarmate je meer vrucht draagt, er ook meer beloning is. En dat vinden we vaak ook een beetje lastig. Maar dat is wel wat de Bijbel hier leert. Het is mooi om vrucht te dragen in het Koninkrijk van God, want je zult ervoor worden beloond. En mijn laatste punt, en eigenlijk vond ik dat de mooiste, is dat ik mezelf heb afgevraagd en ik zelf denk dat het gedrag van die derde dienaar die zijn talenten of zijn drachme, zijn pond in die zweetdoek had gestopt, dat het gedrag eigenlijk niet zijn probleem was, maar veel meer wat daaronder lag. Het beeld wat hij had van zijn Heer. Dus de dienaar die zijn geld in de zweetdoek stopte, of het vermogen, of hetgene wat hij gekregen had, of in de grond stopte, zoals in Matteüs 25. Die diener had wel een probleem. Maar zijn probleem was niet in de eerste plaats dat hij niet handelde. Zijn probleem lag in het feit wat hij geloofde over zijn Heer. Romeinen 12 vers 2 zegt dat je gedrag, je handelen komt voor uit wat je gelooft. Dus het heeft soms niet zoveel zin om je gedrag aan te passen, als je je geloof en je mindset wat daaronder ligt niet aanpast. Daarom roept de Bijbel ons op om ons denken te vernieuwen. Want als ons denken vernieuwd wordt, wordt daarmee automatisch ook ons gedrag vernieuwd. En in die volgorde. Dus als je ander gedrag wil zien, moet je niet met je gedrag aan de slag, moet je met je denken aan de slag wat ten grondslag ligt aan dat gedrag. Kan je me toch volgen? Dus eerst je geloof, eerst je belief system en dan volgt je gedrag automatisch. Deze diener had een beeld van zijn Heer wat niet in lijn was met de waarheid. Want deze Heer was goedgevig. Deze Heer had een beloning in pacht. Deze Heer had vertrouwen gegeven aan deze diener. Dit was een goede Heer. Maar zijn beeld van de Heer was dat het eigenlijk een slechte Heer was. Die zou oogsten waar hij niet had gezaaid en zou terugvorderen waar hij niet had in had geïnvesteerd. Deze dienaar verwachtte straf en veroordeling van zijn Heer. Dat zat in zijn hoofd, in zijn denken. Dat was zijn probleem. En ik geloof dat we soms allemaal die derde dienaar zijn. En dat we een beeld van onze Heer hebben die niet in lijn is met de waarheid. En als wij een beeld van onze Heer hebben, van de Heer Jezus hebben of van God hebben, wat niet in lijn is met de waarheid, dan is ons gedrag daar ook een gevolg van. En zou het zo kunnen zijn dat we een aantal talenten die we hebben gekregen, het vermogen wat we hebben gekregen, dat we dat niet inzetten of niet durven inzetten omdat we bang zijn voor straf en veroordeling. Omdat we bang zijn om te falen, omdat we bang zijn om te missen. Omdat we denken dat de Heer Jezus daar niet mee kan dealen. Terug naar die voerbak. Ergens vond ik mijn leidinggevende wel een beetje lijken op de Heer Jezus en op de Heilige Geest. Want hij gaf mij het vertrouwen om met een paar duizend euro iets om initiatief te nemen en iets te proberen. Maar dat mislukte uiteindelijk, zou je kunnen zeggen. Of het experiment faalde. En in plaats van dat mijn Heer zei, nou, bedankt voor deze, het waren 6 fantastische weken, je mag op zoek naar een andere baan, zei hij, oké, je hebt dus vandaag geleerd dat dit niet werkt. En je hebt wat vermogen erin gestopt, en dat is nu kwijt, maar hier heb je het volgende zak met vermogen. Print maar een nieuwe bak, maar we mogen nu wel graag een goeie. Dit is het beeld van onze Heer. Er zijn velen van ons die niet durven gaan en handelen met dat wat we gekregen hebben, omdat we bang zijn voor straf en veroordeling. Maar denk aan die voerbak. Onze Heer Jezus is zo. Die zegt, ga het maar proberen. Zet het maar in beweging. Probeer het maar, die Bijbelschool. Probeer het maar daar met je buurman. Zet maar eens een onderneming op. Kijk maar wat er gebeurt. Hé, en als je faalt en als je mist en als het misgaat, dan kom je bij me terug. Dan leren we ervan en dan krijg je een nieuwe zak met middelen om opnieuw te gaan. Dit is het koninkrijk van God. We vallen, we staan op, we leren, we groeien, we ontwikkelen. Gedrag was misschien niet het probleem van die dienaar, maar wat hij geloofde over zijn Heer was het issue. En daar hebben wij ook allemaal mee te dealen. En als wij ons denken vernieuwen in wie de Heer werkelijk is, dan gaan we geloof ik ook durven om aan de slag te gaan met datgene wat ons gegeven is. Om af te ronden. Nog een paar dingen tegen jullie zeggen die ik vanochtend bedacht wat ik dat mocht doen. Even terug naar die voerbak waar ik vanmiddag mee begon. Ik had van alles in theorie bedacht. 7 jaar gestudeerd in theorie. Wekenlang gemodelleerd in theorie. Maar het ging pas echt aan toen ik het ging testen in de praktijk. En ik geloof dat het voor een aantal van jullie ook zo geldt. Je hebt veel gehoord, veel geleerd. Prachtig onderwijs, goede modellen, goede handvatten. Maar het koninkrijk van God wordt pas zichtbaar als je iets gaat doen in de fysieke wereld daarmee. Ik zou tegen jullie willen zeggen, je moet aan de slag. De tijd is geweest om het te modelleren in je hoofd, plannen te maken in je hoofd, nog mooiere plannen te maken in je hoofd, nog mooiere plannen neer te zetten op papier. En de opdracht is vandaag, ga ermee aan de slag, ga iets doen. Datgene, dat idee wat in je leeft, dat plan wat je hebt gemaakt, de contouren die je hebt geschetst, de tijd is nu om het in praktijk te brengen. En het hoeft niet af te zijn, en het hoeft niet compleet te zijn, en het hoeft niet perfect te zijn, want dat vinden wij vaak. Maar je moet gewoon een eerste model maken om te zien dat het faalt, zodat je een beter tweede model kan maken. Kom in beweging, tijd voor actie. Met datgene wat in je hart zit, wat in je hoofd zit, wat God daar heeft geplant, de tijd is nu. Lopen. Die eerste bak gaan printen, zien dat die faalt en een betere bouwen. Aan de slag. Misschien heb je net als ik iets bedacht met die voerbak wat in praktijk eigenlijk helemaal niet werkt. Was zo'n mooi idee, zo mooi getekend en binnen 10 seconden, kabam. Kapot. En ik wil zeggen, gefeliciteerd. Goed gedaan. Want je hebt initiatief genomen. Je hebt een experiment gedaan. Je bent in beweging gekomen. Er zijn vandaag bij jullie mensen die iets hebben geprobeerd en hebben gefaald. En misschien zijn blijven zitten met het idee, chips, het is me niet gelukt. Ik ben een faalhaas. Ik ben mislukt. Ik kan het niet. Maar dat is niet waar. Je hebt iets aangetoond hoe het niet moet, zodat je iets kan leren hoe het wel moet. Je hebt moed getoond, initiatief getoond. En dat is waarvan de Vader zegt, goed gedaan. Wat heb je net goed gedaan? En nu is het de tijd om op te staan, je tranen te drogen, dat ding in de prullenbak te gooien en het door te ontwikkelen. Dus kom opnieuw in beweging. Het feit dat het gefaald is, heeft niks te maken met dat jij gefaald bent of dat jij mislukt bent. Je hebt alleen een manier gevonden die niet helemaal werkt. Tijd voor plan B. Kom in actie. Blijf niet zitten waar je zit, stap uit de schaamte en ga verder waar je bent gebleven. En de laatste die ik met jullie wil noemen, is dat ik je wil aanmoedigen om een aanmoediger te zijn, zoals mijn leidinggevende destijds was. Hij zei niet tegen mij, wat een ongelofelijke prutser ben jij toch? Dat je na 7 jaar studeren serieus dit voor elkaar krijgt? En dat geld kunnen we door de plees spoelen? Hij zei, nee, er was ruimte voor missers, er was ruimte voor fouten, er was aanmoediging om verder te gaan. En door mijn leidinggevende was dit voor mij een mooie leerervaring. En denk ik, hé, mijn experiment wordt beloond. Hé, mijn fouten worden niet afgestraft. Ik krijg een nieuwe zak geld, ik mag een nieuwe print maken. En er zijn mensen van jullie die ook die gave in zich hebben om zo'n leidinggevende te zijn en een aanmoediger te zijn en een aanjutter te zijn. In plaats van bij die boom van kennis van goed en kwaad te zeggen, nou, ging niet helemaal goed, het was niet helemaal gelukt. Nee, wees een aanmoediger. Geef ruimte. Voorzie in plan B. Ben jij nou degene die tegen die persoon zegt, kom op, goed geprobeerd, ik ga je helpen om het door te ontwikkelen. Wees een aanmoediger, geef ruimte, creëer een cultuur waar fouten mogen worden gemaakt, want dat leidt tot groei. Oh, er zit zoveel in deze gelijkenis, wat moois om te delen. Karen, we wilden ook de praktijk in met elkaar. Zullen wij daar, hoe zullen wij de handen en voeten aan geven?
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs en wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over wie wij zijn. We hopen dat je weer aanschuift bij de volgende aflevering.